Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht en wat er verder volgt. Doen we deze middag belijdenis van het geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna luisteren we naar het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. 27, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons die voor deze middag is uit Psalm 23... En daarna uit Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Psalm 23 en Lucas 15, vers 1 tot en met 7, na de geloofsbelijdenis. En Psalm 27, het eerste vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De eerste schriftlezing is Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. De tweede lezing is Lucas 15, de eerste 7 verzen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u, hebben de 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze middag, gemeente, vindt u in de eerste schriftlezing, Psalm 23 en daarvan het vierde vers. Daar luidt Gods woord en de tekst: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons aan de middag van deze dag opnieuw gelegenheid geschonken om te gaan luisteren naar uw woord. Dat woord waarvan de dichter zegt: uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak en hart en zinnen strelen. Heere, zou u willen geven dat het zo mag zijn vanmiddag, bij ons heel persoonlijk. U weet hoe we staan tegenover uw woord. Voor ons allen geldt dat we het woord in elk geval zo'n plaats in ons leven hebben zien krijgen dat we er vanmiddag naar luisteren. Maar toch is ons hart van nature voor uw woord gesloten. En wij hebben zo nodig dat u als die grote, goede herder zelf gaat naar het verlorene. Zo zegt uw woord het. Heere, wilt u dat vanmiddag ook doen onder ons, hier in de kerk, en onder degenen die thuis meeluisteren? Wil u gaan naar het verlorene, totdat u het vindt? En Heere, wilt u dan het woord van deze middag zegenen? Wij kunnen vanuit onszelf dat woord niet eens in het oor brengen, laat staan in het hart. We bidden, geeft u dat de werking van uw Heilige Geest zich mag paren aan de prediking van het woord, en geef ook bij dat laatste alles wat nodig is. Heere, help ons bij het luisteren. Wilt u allerlei gedachten die ons bezet kunnen houden naar de achtergrond verdrijven, opdat onze aandacht gevangen mag worden door uw woord? Wil u zijn met hen die zorgen en moeite kennen? We dragen ze aan u op. Ontferm u zich, Heere, over degene die allerlei moeite en verdriet in hun leven moeten ervaren. De psalmdichter heeft het op een andere plaats gezegd: het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En Heere, dat kan ook zo ervaren worden. Wil u als de God van alle vertroosting ook schenken wat nodig is als het moeilijk is, als het donker is? Dat kan in tijdelijk opzicht zo zijn. Het kan zijn dat we in tijdelijk opzicht de weg niet zien, de weg niet weten. Dat we geen licht hebben en dat alles om ons heen één groot zwart gat lijkt. Het kan ook geestelijk zo zijn. En Heere, wij bidden of u dan licht wil geven over de weg vanuit uw woord. De weg die we gaan moeten door dit tijdelijke leven, maar in het leven van degene die u kennen en vrezen mogen, ook de weg in geestelijk opzicht. Heere, wil u zich ontfermen over degene die oud geworden zijn en die de afbraak van het lichaam zo heel sterk ervaren. Misschien zijn we opgenomen in een verpleeghuis, of we hebben een plaats ontvangen in een verzorgingshuis, of we wonen nog altijd op onszelf. Maar als dat de praktijk is, Heere, we merken hoe de krachten minder worden, hoe het lichaam allerlei slijtage vertoont, hoe de gedachten teruguit gaan. O Heere, dan roept dat ons zo toe, wat we ook weten vanuit uw woord, dat we hier geen blijvende stad hebben. En Heere, laat het dan toch heel bijzonder zo mogen zijn in het leven van de ouderen, dat ze door uw genade die toekomende stad mogen zoeken. Die stad die fundamenten heeft, welker bouwmeester en kunstenaar de Heere zelf is. Heere, ook als het tot nog toe nog alles bij het oude gebleven is. We zijn oud geworden, we hebben een hoge leeftijd bereikt, maar we zijn nog altijd onbekeerd. Wil u het door uw genade anders maken? Heere, dat kan niet om ons. Dat denken wij misschien wel. We zijn op de bodem van ons hart mensen die zoveel rechten kunnen laten gelden. Maar laat het ons maar zien, Heere, dat wij niets verdienen. Maar wil u het dan toch doen uit genade? Ontferm u zich over het land waarin we wonen. We dragen onze overheid en ons vorstenhuis aan u op. We bidden, geeft u onze regering wijsheid en alles wat nodig is om ons land te regeren en om ook de juiste maatregelen te treffen in deze onzekere tijden. Breid u uw bewarende handen uit over de gemeente. Ook over dat deel van de gemeente dat elders verblijft of dat in de komende week onderweg gaat. Heere, wilt u zijn met deze wereld in nood? Ontferm u zich. Wil u geven dat te midden van de coronacrisis uw stem gehoord mag worden, die zo ernstig waarschuwend roept, maar die ook wijst op datgene wat nog gezocht moet worden en wat u in de weg van het ware zoeken ook wilt laten vinden. Heere, bindt u het op de harten. Geef kracht en alles wat nodig is aan degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We dragen ze aan u op, Heere, in ons land en daarbuiten. Op welke plaats dan ook, in de ziekenhuizen, of in de thuiszorg, of in de ouderenzorg, in de hulpdiensten, in de kraamzorg. Op zoveel verschillende plaatsen wordt er veel van mensen gevraagd. Sterk en help ze. We bidden, Heere, voor degene in het midden van de gemeente die nieuw leven mogen verwachten. Wil u het bewaren, beschermen onder uw vleugelen. En geeft u dat aanstaande ouders hun ongeboren kind op u de Heere mogen werpen. Maar ontferm u zich ook, Heere, over degene die verdriet kennen in dit opzicht. Die wel de wens hebben om een kindje uit uw hand te ontvangen, maar die kinderwens kwam er tot op heden niet. Heere, wil u ook in die omstandigheden nabij zijn. En geeft u te ervaren dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht, en dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Heere, wees met ons in alle situaties. Ook wanneer we in het verborgen strijden, strijden tegen allerlei gevoelens, tegen een andere geaardheid wellicht, wil u moed en kracht geven, te midden van alle verzoekingen en verleidingen. Wat kan er veel op een mens afkomen? Wat is een mens in zichzelf zwak? Wat ligt een mens in zichzelf open voor alle aanvallen van de duivel en van de wereld? En wat vindt het eigen vlees aansluiting bij deze dingen? Maar Heere, u bent sterker dan het geweld. En we bidden, schenkt u ons boven alles de genade om tot uw kudde te mogen behoren. Wil u als die zoekende herder ook vanmiddag nog uitgaan. En thuis en in de kerk jonge en oude zondaren en zondaressen opzoeken. We vragen het alles van u, om Christus wil alleen. Amen. Van Psalm 42 zingen wij het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunst gebied. 42 vers 5. Deze zondag zijn er 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is jaren geleden dat ik een verhaal las over een kleine jongen. Misschien dat ik het u wel eens verteld heb, maar ik moest er bij de voorbereiding op deze preek toch weer aan denken. Die jongen woonde in een klein bergdorpje in Zwitserland. En van tijd tot tijd ging hij vanuit dat kleine dorpje hoger de berg op om zijn oude opa op te zoeken. Die opa vreesde de Heer. En ze spraken met elkaar over allerlei dingen. Maar opa vertelde ook aan zijn kleine jongen over wie de Heere voor hem wilde zijn. Hoe de Heere hem had opgezocht als de herder. En een van de dingen die die grootvader deed was die kleine jongen een tekst leren. De Heere is mijn herder. En toen zei hij tegen zijn jongen, dat is natuurlijk een mooie tekst, maar het komt erop aan en het is het allerbelangrijkste dat je ook weten mag, de Heere is mijn herder. En als opa dat zei, dan nam hij zo de vierde vinger van zijn ene hand in zijn andere hand en dan omklemde hij dat om het extra duidelijk te maken. Het was op een winterse namiddag dat die jongen weer bij zijn opa was. Het was onheilspellend weer en opa had al een paar keer bezorgd naar de lucht gekeken. Het is maar de vraag of je nog terug moet gaan. Ja, maar vader en moeder, rekenen we op me. En toen ging die kleine jongen toch. Maar onderweg werd hij bedolven door een lawine. En toen na vele dagen zoeken het kleine lichaampje van dat jongetje gevonden werd, was het verdriet heel groot. Maar de verwondering was ook groot. Want dat kleine jongetje, dat vaak zo stil had geluisterd naar wat zijn opa vertelde, had in de laatste ogenblikken van zijn leven met zijn ene hand de vierde vinger van zijn andere hand omklemd. De Heere is mijn herder. En nu komt het er maar op aan, gemeente. Ook bij zo'n geschiedenis, bij zo'n verhaal, of het ons gelden mag. De Heere is mijn herder. Want dan alleen kunnen we ook instemmen met die woorden van David in het vierde vers van deze 23e psalm, die de tekst vormen voor deze middag. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. We willen er met Gods hulp naar gaan luisteren en beschreven bij de woorden van onze tekst. Een weerloos schaap en een nabije herder. Een weerloos schaap en een nabije herder. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op het gevaar van het dal. Dat dal wordt namelijk genoemd het dal van de schaduw des doods. Het gevaar van het dal. In de tweede plaats letten we op de rust van het schaap. Want David zegt in het midden van de tekst, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En tenslotte letten we op de troost van de herder. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dus drie gedachten, het gevaar van het dal, de rust van het schaap en de troost van de herder. Psalm 23, gemeente, is een heel bekende, ook een heel geliefde psalm. Veel gelezen, veel aangehaald. Het is de psalm waarin David, geleid door de Heilige Geest, bezingt wie de Heere door genade voor hem is geworden. En dan zegt hij het met die woorden die ik zojuist al even aanhaalde. De Heere is mijn herder. gebruikt David een heel bekend en een heel vertrouwd beeld. Dat was een beeld dat was heel bekend voor de mensen in zijn tijd. Want een herder met zijn schapen die kon je dagelijks door het land van de Bijbel zien trekken. Net zoals wij onder wat andere omstandigheden weliswaar, maar ook nog op de heide bij Elspeet of ergens anders in ons land een herder met de schapen kunnen zien gaan. Maar veel vertrouwder nog dan voor ons was dat voor de mensen in de Bijbelse tijd. Het was voor David zelf ook een heel vertrouwd beeld. Want de kinderen weten wel, David is vroeger, voordat hij koning was, zelf herder geweest. Als Samuel zijn hoorn met olie heeft gevuld om de toekomstige koning van Israël te zalven. En hij komt in het huis van Isaï. En al die zonen van Isaï gaan aan zijn ogen voorbij. En telkens maakt de Heere duidelijk dat het niet deze zoon is. Dan vraagt Samuel op een bepaald moment: hebt u nog meer zonen? Ja, en dan is er nog één in het veld bij de schapen van zijn vader. Dat was David. Dat heeft de Heere trouwens, gemeente, ook in het leven van David willen gebruiken. Heel dat herderleven was een oefening met het oog op de taak die David later in opdracht van de Heere zou gaan uitoefenen als koning. Net zoals Mozes ook eerst herder is geweest voordat hij leiding gaf aan het volk. David gebruikt dus heel vertrouwde beelden voor anderen, maar ook voor hemzelf als hij de zorg van de Heere, de genadige zorg van God voor hem tekent in dat beeld van de zorg van een herder voor zijn schapen. En dan gaat het zo in de eerste 4 versen van deze psalm over wat verschillende facetten van dat herderschap. In het 5e en het 6e vers gaat het niet meer over het beeld van een herder, maar dan gaat het over het beeld van een gastheer aan de tafel. Dan verschuift het beeld. Maar in de eerste 4 versen gaat het over de herder. De herder in zijn zorg. Kijkt u maar, er staat in vers 1 het slot: mij zal niets ontbreken. En in vers 2 legt David dat dan verder uit. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat betekent, de herder zorgt voor voedsel, want dat is te vinden in die grazige weide. Maar de herder zorgt ook voor rust. Hij doet mij nederliggen. Zoals een herder dat doet, zo doet de Heere dat geestelijk gesproken voor David ook. De Heere brengt David in de grazige weide van het woord. En hij geeft David voedsel. En hij geeft David ook echt rust. Zo is het nog in het leven van een kind van God. Wanneer vindt zo iemand nu weer rust? Op de pelgrimsreis door dit aardse leven, als de Heere u of jou doet nederliggen in grazige weiden. En hij voert mij, zo zegt David, zachtkens aan zeer stille wateren. Dat wil zeggen, de herder loopt niet heel hard voor de kudde uit, maar hij leidt de kudde en hij leidt zijn schapen stap voor stap. Hij voert ze zachtjes, zorgzaam, behoedzaam. En dan gaat het in vers 3 heel bijzonder over de leiding van de herder. Het eerste stuk van de psalm gaat het over de zorg van de herder. In vers 3 gaat het over de leiding van de herder. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. En dan is het ook weer alsof David gebruik maakt van verschillende betekenissen die meeklinken in een uitdrukking. Want het spoor der gerechtigheid, dat klinkt in de taal van de Bijbel allereerst als rechte sporen, begaanbare sporen. Een weg waar de schapen ook echt langs kunnen gaan, maar het spoor der gerechtigheid, dat wil geestelijk gesproken ook zeggen het spoor van de gerechtigheid van God en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dus dat heeft ook weer een geestelijke betekenis. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. En waarom? Ja, dat zegt David erbij aan het slot van vers 3. Om zijn naams wil. Het is alsof David wil zeggen, in mij is er geen enkele reden dat de Heere zo voor me zorgt. Dat hij ook geestelijk zo voor me zorgt. Dat hij me voedsel geeft, dat hij me rust schenkt, dat hij me leidt. Ik dwaal zo vaak weer af. Ik kies zo vaak eigen wegen. Ik moet zo vaak belijden, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Maar als die goede herder dan zijn schapen en zijn lammeren gaat leiden in het spoor der gerechtigheid, dan is dat om zijns naams wil. Dan is dat omdat de Heere reden neemt uit wie hij zelf is. Dan is dat omdat de Heere zijn eigen eer wil verheerlijken en zijn eigen genadewerk in stand houdt. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naam zelf. En dan komt onze tekst. Dan gaat het in de derde plaats over. Ja, waarover eigenlijk in vers 4? Over, we zouden kunnen zeggen, de troostvolle, de beschermende, de leidende nabijheid van de herder. Gij zijt met mij. Maar zo begint de tekst niet. De tekst begint met, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. En daar denken we in onze eerste gedachte met de hulp van de Heere over na. Een dal van de schaduw des doods. Op de klank af is dat natuurlijk als iemand sterven moet. Want dat betekent het ook wel, maar het betekent toch nog wel iets meer. Laten we het ons eens proberen voor te stellen. Het land van de Bijbel, en dan beginnen we maar bij het herdenleven. Het land van de Bijbel is, zo staat dat in Deuteronomium, een land van bergen en van dalen. En misschien zijn er wel gemeenteleden op dit moment elders die de dienst zo met ons meebeleven en die die bergen en die dalen zo kunnen zien vanuit hun raam. En anders kunnen we ons er ook hier wel een voorstelling van maken. Nu waren er in het land van de Bijbel allerlei verschillende dalen. En de taal van het Oude Testament heeft zelfs 4 verschillende woorden voor een dal. Een heel breed dal. Een heel lang gerekt dal. Maar het dal waar hier in onze tekst sprake van is, dat is een heel smal dal. Dat is een dal tussen 2 hoog oprijzende bergen die heel dicht tegen elkaar aan liggen. Probeert u het zich voor te stellen. Zo'n dal aan weerszijden hoge bergen, loodrechte wanden en daartussen een hele smalle doorgang. Een dal, ja we zouden misschien bijna zeggen, het lijkt wel een soort rotspleet zo tussen die enorme bergen in. En dan moeten we ook nog denken aan gebergte dat zich als het ware wat naar elkaar toe buigt. En als je dan in zo'n heel smal dal met aan weerszijden bergen je bevindt, we kunnen ons voorstellen hoe het daar is. Daar is het een groot deel van de dag donker. Daar zijn de schaduwen. Daar is de duisternis, zeker bij het vallen van de avond, tastbaar aanwezig. En dan moet u zich proberen voor te stellen dat een herder onderweg is met zijn schapen en dat hij weet, de weg die gaat door dit dal heen. En hij leidt zijn schapen in dat dal met al die schaduw en die duisternis. En die schapen die worden natuurlijk bang. Want op een bepaald moment is het zo donker dat ze niet goed het pad meer kunnen zien. En dat ze de herder niet meer kunnen zien. Dat ze de gevaren ook niet meer kunnen zien. En die zijn er aan alle kanten. Daar kunnen scherp uitstekende rotspunten zijn waaraan die schapen zich kunnen bezeren. En er kan zomaar in het donker een roofdier, een hyena of een ander dier verborgen zitten die het op de schapen voorzien heeft. Als zo'n herder met de schapen in zo'n dal van de schaduw des doods gaat, dan is het gevaar heel dichtbij. En dan kan de dood ook heel dichtbij zijn. En dan begrijpen we ook die uitdrukking van de tekst. Als er staat een dal van de schaduw des doods. Want als de dood zijn schaduw werpt, dan is de dood dus heel dichtbij. Dat is het beeld wat David tekent in deze hele bekende woorden. En nog een keer, gemeente, David gebruikt een aansprekend beeld uit het herdersleven, maar David bedoelt het geestelijk. Want hij zegt niet, al gingen de schapen, mijn schapen ooit eens in, maar hij zegt, al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Wat bedoelt u dan, David? Wat voor omstandigheden moeten we dan denken? En laten we het vanuit dat beeld zo nog eens wat nagaan en dan maar heel breed trekken. Dat kunnen omstandigheden zijn in het gewone leven, waarin het voor u zo donker is. Zo donker kan zijn dat alles om je heen één zwarte duisternis is. En dat je voor je helemaal geen weg meer ziet. Hoe moet het verder? En dat je achter ook geen weg meer ziet. Hoe ben ik eigenlijk nog zo ver gekomen? En dat het zo donker is in de omstandigheden van iemands aardse leven, dat je de herder ook niet meer ziet. Dat de Heere zo ver lijkt. Dat de Heere zich verborgen houdt. Zo kan het zijn in het leven. En dan allereerst maar in het gewone leven. Maar zo kan het ook zijn in het geestelijke leven. Dat er tijden waren dat het licht was. Dat er tijden waren dat u zag dat u op de weg van de Heere wandelde. Dat er tijden waren of momenten waren dat u de herder echt mocht zien. Maar dat het donker is, geestelijk. Dat u de weg ook niet meer kunt zien voor u en dat u niet meer weet hoe het geestelijk verder moet. En als u omkijkt en u probeert de weg achter u te ontwaren, dan ziet u die weg ook niet meer. U hebt er geen troost meer van. En u hebt misschien met de dichter van Psalm 77 wel ingestemd en het nog gezongen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen, maar u kunt daar niet meer bij. Donker. En u ziet de herder niet. De Heere lijkt zo ver. En u vraagt zich misschien wel af, na ontvangen genade, jawel, maar u vraagt zich af, is het ooit wel genade geweest in mijn leven? Ja, het is allemaal onverdiend geweest, maar heb ik het me niet ingebeeld? Heb ik het me niet ingedacht? Alles donker, dat is iets van waar het in onze tekst over gaat. Dal van de schaduw des doods, Die uitdrukking betekent ook wanneer we de lijnen zo wat doortrekken, geestelijk doortrekken, dan ook situaties waarin de dood steeds dichterbij komt. Waarin de dood zijn schaduw werpt over uw leven, misschien wel als u oud geworden bent. En dat dat steeds meer gaat spreken. En dat u het beseft, de dag van mijn leven is al ver over het hoogtepunt heen. Of dat je nog jonger bent, maar dat die dingen je bezet kunnen houden. Het dauw van de schaduw van de dood. Dat dauw is, om nog één ding te noemen, dat is ook de plaats waar het gevaar dreigt. In het herdersleven was het zo dat de aartsvijanden van de schapen, de hyena's, nogal eens de gewoonte hadden om aan de ene kant schapen bij zo'n hele smalle doorgang op te jagen. En ze dan aan de andere kant op te wachten. Daar was het gevaar soms zo onzichtbaar, heel dichtbij. En zo zou het ook nog kunnen dat u gevaar ervaart in uw leven. Zo zou het ook geestelijk kunnen. Dat uw vijanden wel oppermachtig lijken. Dat de duivel het tegen u zegt. U zult nog omkomen. Dat de duivel zegt, u hebt geen heil bij God. Dat de duivel wel oppermachtig lijkt. En dat de zonde in het leven van iemand die de Heere vreest steeds meer terrein lijkt te winnen. En dat je er tegen strijdt. Dat je iedere keer verliest. En dat het zo donker wordt. Ook in dat opzicht. Geen uitzicht. Duisternis. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Gemeente, en als we dan toch zo'n dal in moeten zonder God, zonder Christus, zonder de herder. Als ons leven nu nog is een leven zonder die herder. Kijk, dan kunnen we misschien dagen en jaren in ons leven in het licht lopen. En dan bedoel ik het licht van de voorspoed. Kan het ons goed gaan? Maar als we dan uiteindelijk, want we komen toch allemaal een keer in dat dal van de schaduw van de dood. En als we daar dan zelf alleen onze voetstappen in moeten zetten. Als de duisternis valt. O, ligt er in onze tekst en in het ernstige beeld wat aan het begin van onze tekst wordt getekend, niet een aansporing om de herder te zoeken in zijn woord. Om de herder aan te roepen. Om het te zeggen, Heere, zoek dit verloren schaap. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. En wat dan David? Daar zit David, we zien hem in gedachten zitten. De harp in zijn handen, hij speelt, hij zingt deze psalm. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Als je de dood in de ogen kijkt. Als het gevaar van alle kanten dreigt. Als alles duisternis is en je ziet geen hand voor ogen. Wat dan, David? Welke gemeente stelt u die vraag ook nog eens aan uzelf? En ik die vraag aan mezelf. Als we dan in die omstandigheden komen. Als alles donker is. Dan horen we David zeggen, en we komen bij onze tweede gedachte. Ik zou geen kwaad vrezen. Dat zijn hun woorden. Dat is een geloofstaal. Ik zou geen kwaad vrezen. David, Hoe bedoelt u dat? Ik vraag het vanmiddag met eerbied, gemeente, en ik weet ook wel dat het anders is, maar ik stel de vraag toch even met u. David, is dat misschien iets om maar wat over je angst heen te schreeuwen? Want dat kan natuurlijk ook. Dat hoor je toch ook heel veel. Dat hoor je heel veel in de wereld. Dat mensen maar wat over hun angst en over hun vragen en over hun onzekerheid heen schreeuwen en heen roepen. Ik red me wel en ik sta mijn mannetje wel en we helpen elkaar wat en we komen er wel doorheen en we slaan ons er wel doorheen en noemt u maar op. Dat je over je vragen en over je angst heen schreeuwt, misschien ook wel op een hele goddeloze manier. Onverschillige manier. Maar gemeente, en ik zeg dat in bewogenheid, maar dat zouden we ook godsdienstig nog kunnen doen. Dat we heel hard roepen over alle vragen en alle noden en alle onzekerheid heen. Ik zou geen kwaad vrezen. Want de Heer is de goede herder. Is dat wat David hier doet? We weten het antwoord wel. Zo is het in Davids leven niet. En laat het bij niemand van ons zo zijn. De Heere heeft ons niet over voor een goedkope en een ongegronde en ongefundeerde troost. Maar de Heere wil dat zondaren getroost worden en een fundament onder hun leven krijgen. En zo was het bij David ook. Luistert u maar, want David zegt, ik zou geen kwaad vrezen. En dan komt het, want gij zijt met mij. En daar ligt het fundament. Daar ligt het geheim van Davids leven. Gij zijt met mij. Dat is nodig in ons alle leven. Dat dat voor ons heel persoonlijk mag gelden. Dat mag gelden voor je kinderen, vaders en moeders in de kerk. Dat mag gelden voor jou als je nog jong bent. Dat mag gelden voor u als u oud geworden bent. Gij zijt met mij. Ja, en wanneer is dat dan? Is dat misschien omdat David zo geboren is? Als een schaap van de goede herder? Nee, dat was David niet. Dat zegt hij ook op een andere plaats in een van de psalmen. Dan zegt hij, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid heeft mijn moeder me ontvangen, in ongerechtigheid geboren. David is niet geboren als een schaapje van de goede herder. Als een mens die al gered was voordat hij geboren was. Ik zeg niet, gemeente, begrijp me goed, ik zeg niet dat dat niet kan hoor, door de bijzondere genade van God. Maar wij moeten van de uitzondering geen regel maken. Van nature wordt een mens in zonde ontvangen en geboren. En het wonder in Davids leven is dat hij werd opgezocht als een, ja, want wie was David in zichzelf? Een dwalend schaap. Wat Jesaja zegt in hoofdstuk 53, dat gold van nature ook voor David en dat geldt van nature voor ons allemaal. En in die spiegel moeten wij deze middag ook een ogenblik kijken. Wij dwalen allen als schapen. Dus dat betekent dat we niet maar heel dichtbij als een lief schaapje van de goede herder zo geboren worden en zo opgroeien. En dat het dan allemaal wel goed komt. Dat het mooi is als onze ouders ons ook nog een paar goede aanwijzingen geven. En dat we dan vanzelf op de hemel aanreizen. Maar aangrijpend genoeg, wij dwalen van nature als schapen. Dat wil zeggen, We begeven ons steeds verder bij de Heere vandaan. Wij gaan steeds verder bij de Heere vandaan in actieve vijandschap. Wij verzetten ons van nature en zoals Jesaja het zegt in hoofdstuk 53, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. En dan moet u zijn niet met een hoofdletter schrijven, want dat wordt dan niet bedoeld. Dan wordt er bedoeld, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. En de ene mens heeft zo bij het groter worden een onverschillige weg. En die gaat zo eens naar de wereld kijken en het steeds meer met de wereld houden. En de andere mens die onbekeerd voortleeft, die heeft misschien een hele godsdienstige weg. En die wordt misschien nog wel vroom ook, godsdienstig. Maar buiten de Heer Jezus Christus, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Wij hebben gemeente allemaal van nature een weg bij God vandaan. Van nature, het is genade als het anders mocht worden, kom ik zo op. Maar wij hebben allemaal een weg bij God vandaan. Wat is uw weg? Hebben jullie die ook gezien? En u die door de herder werd opgezocht, hebben u hem ook gezien, die weg? Want als de herder een verloren schaap opzoekt, dan gaat hij hem toch terugleiden. En dan ga je toch iets zien van je dwaalwegen. Van de weg die je bij de Heere bent afgedwaald. Voor de een is het deze zonde, voor de ander die zonde, voor de ander dat levenspatroon, noemt u maar op. Wij dwaalden allen als schapen. Nee, het woord van God is niet zo strelend op dat punt. Het woord van God is wel eerlijk. Het wonder van Davids leven is dat God hem op die dwaalweg heeft opgezocht. Wij dwaalden allen als schapen. Ja, maar David, u had toch een moeder die u van jongs af aan op de Heere wierp. Jazeker, zo'n moeder had David en dat is een zegen. Maar een moeder die haar kindje op de Heere werpt in het gebed, heeft daarmee haar kindje nog niet zalig gemaakt. Dat moet de Heere doen. Die eer wil u toch niet aan een mens geven. Dat moet die goede herder doen. Dat is als het goed is ook, dat is het gebed geweest van Davids moeder. Als David in Psalm 22 zegt, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Zo heeft de Heere David opgezocht. Hoe? Als die goede herder. Als die zoekende herder, als die herder over wie het gaat in Lucas 15, die herder die uitgaat van wie de Heer Jezus zelf in de gelijkenis zegt, dat hij naar het verlorene gaat totdat hij het vindt. En zo heeft de goede herder het ook gedaan in het leven van David. Hij heeft David opgezocht, hij is naar David gegaan. In zijn verlorenheid waar David was. Dat is gemeente ook de reformatorische prediking. Dan neem ik het maar even heel breed. Maar de reformatorische prediking herkent u altijd. En dan heb ik het helemaal niet over deze of die kerk. Maar de reformatorische prediking herkent u als het goed is altijd aan dit gegeven. Dat God de mens opzoekt waar die is. Dat de Heere niet op een afstand blijft staan en zegt en gaat roepen en dan hoopt dat er nog mensen zo welwillend zijn dat ze naar hem toekomen. Maar dat God de mens gaat opzoeken waar die is. Daarom staat er in Lucas 15 ook dat hij uitgaat naar het verlorene totdat hij het vindt. En zo heeft de goede herder David opgezocht en opgeraapt uit zijn verlorenheid. Kijk, en daarom kan David het zeggen. Gij met mij. Van nature ik zonder u. Van nature, ik bij u vandaan. Maar door een wonder van genade, gij tot mij. En door een wonder van genade, gij met mij. Op kosten van wie? Op kosten van diegene over wie het gaat in de 22e psalm. De lijdenspsalm. De Heer Jezus Christus. Die in de Godverlatenheid wilde komen. Om daar te verdienen dat verloren schapen kunnen worden opgezocht. Om daar te verdienen wat het avondmaalsformulier zo prachtig zegt. Hij verlaten opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Vanuit hem, gemeente, vanuit die lijdende, stervende herder. Vanuit die geslagen herder. En vanuit die zoekende herder is er verwachting voor verloren schapen. Ook, want laat dat duidelijk zijn, ook in het vervolg op wat ik zojuist zei, ook voor ongeboren kinderen. Ook voor kinderen die misschien wel moesten sterven in de moederschoot, maar dan verwachting alleen vanuit Christus, vanuit die goede herder. Want voor elk van de verloren schapen, en ieder Adamskind in zichzelf is een verloren schaap van nature, maar voor elk van de verloren schapen die zalig moesten worden, heeft Christus zijn bloed gestort. Er wordt er niet één zalig zonder dat Christus zich daarvoor in de diepte van de Godverlatenheid moest begeven. De zonde en onze verlorenheid is maar niet opgelost met iets van ons. Daar moest die goede herder zich tot in de dood toe vernederen. En toch heeft hij het gezegd, ik stel mijn leven voor de schapen. En hij zegt het ook vanmiddag nog, ik heb nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. We gaan eerst zingen van Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt. Dominee, ik heb toch nog wel een vraag. Hoe zit dat nu met die kinderen over wie u het zojuist had? Hoe is dat nu? Zijn dat nu schapen van de herder of toch niet? Gemeente, hebt u altijd oog voor die twee dingen en laten we het vanuit Gods woord ook maar altijd mogen hebben. Dat de Heere bij macht is om kleine kinderen, zelfs ongeboren kinderen, door zijn genade wederom geboren te laten worden tot een levende hoop. Jazeker. Maar dat doet niets af aan de waarheid dat wel voor ons en onze kinderen wedergeboorte nodig is. Alleen zo zullen ze een plaatsje krijgen in die kudde van die goede herder. Daar is genade, daar is een wonder van genade voor nodig. Daar is die opzoekende genade van de herder nodig. En die herder die kan, en dat is toch ook wel eens de troost van ouders die misschien een kindje verwachten. Die herder kan nu komen waar wij niet komen kunnen. Die herder kan het hart van een kind veranderen waar wij het niet veranderen kunnen. En spreek dan in de opvoeding maar met twee woorden. Aan de ene kant over wie wij als dwalende schapen in onszelf zijn. Maar aan de andere kant ook over wie de goede herder in zijn zoekende zondaarsliefde wil zijn. Want die twee moeten nu bij elkaar komen. Dat dwalende schaap en die goede herder. En als het gebeurt, op wiens rekening wordt het dan geschreven? Op de rekening van het schaap? Nee, op de rekening van die herder. Die wilde uitgaan. En dat is ook de troost van David als die het zegt aan het slot van de psalm en van ons vers. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. We hebben nagedacht over het gevaar van het dal. We hebben nagedacht over de rust van het schaap, een gegronde rust. Geen valse rust. Maar een gegronde rust. Gij zijt met mij. U zocht me op. U was me genadig. Maar dan tenslotte de troost van de herder. Uw stok en uw staf. Wat is dat? Vroeger dacht ik dat dat hetzelfde was. Stok en een staf. Dat is het niet. De stok, dat is een knuppel. Zo zouden we het beste kunnen zeggen. Stok, dat is een houten, dikke stok, vaak gemaakt van eikenhout, zo'n 60 centimeter lang, aan het uiteinde een verdikking. En die verdikking die was heel vaak beslagen met scherpe punten. Dat was de stok. Die gebruikte de herder nooit, vergis u niet, die gebruikte de herder nooit om zijn schaap een tik mee te geven. Want de stok was in de handen van de herder een geducht, een dodelijk wapen. De stok gebruikte de herder als er gevaar dreigde. Als er bijvoorbeeld hyena's of een leeuw op de kudde afkwam, dan nam de herder die stok in zijn handen. En dan sprong hij tussen het wilde dier en de kudde in en dan beschermde hij die kudde met zijn eigen leven en met de stok. En dan kon de herder met die stok ja de roofdieren wegslaan. Dan kon hij de rovers van zich afhouden. De stok, dat is datgene wat spreekt van de bescherming door de herder. Dat is ook wat David bedoelt als hij zegt, uw stok die vertroost mij. Dat wil dus zeggen, Heere, als ik die duisternis in moet, als ik geen hand voor ogen zie, als ik de weg niet meer zie, als ik de herden niet meer zie, dan is dit mijn troost, dat u mij beschermt, dat u met mij bent. Dat als het gevaar komt, dat u er dan als het ware tussen springt. En Gods kind heeft een vijand, de duivel, de wereld met al zijn verlokkingen, zijn oude mens van de zonde. Die zonde die zo machtig kan lijken, maar wat is het een troost als een kind van God nu in de handen van de goede herder die stok is mag zien liggen. Als die moet zeggen, Heere, ik ben zwak, maar nu ligt die stok in uw handen en u zult uw kudde toch beschermen. Heere, wil u ook mij beschermen? En David mocht nog wel meer zeggen dan dat. Niet alleen wilt u mij beschermen, maar David spreekt Psalm 23 in het geloof en dan zegt hij, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt zo met me. U zult me beschermen. U zult me niet begeven. U zult me niet verlaten. Uw stok zal mij behoeden. Dat is het ene wat David troostte. En dan het andere. Want misschien dat er iemand zegt, ja, maar kreeg een schaap dan nooit een tik van de herder? En had zo'n schaap nooit een tik nodig? Altijd gedacht dat de herder daar zijn stok voor gebruikte. De herder tuchtigt zijn schapen toch ook. Die kastijdt zijn schapen toch ook. Maar niet met de stok. En daar ligt geestelijk ook wel een diepe betekenis in. Als de Heere nu zijn schapen tuchtigt, kastijdt, dan gebruikt hij met eerbied gesproken nooit de stok waarmee hij ze doodslaat. Maar dan gebruikt hij de staf. En die staf die zag er heel anders uit. Die staf was lang, net zo lang als de herder. Soms nog langer. Ik heb het u wel eens gezegd als het over die staf gaat. Die staf had aan de bovenkant zo'n kromming. Die staf had aan de onderkant de vorm van een schepje. En die staf, dat was de staf waarmee de herder zijn schapen en zijn lammeren leidde. Daar sloeg hij soms takken mee af en bladeren, zodat de weg begaanbaar werd. Daar wees hij de weg mee aan. Met die staf gaf hij leiding. Soms gaf hij de schapen als ze afdwaalden ook wel eens zo een tik met die staf. Dat kon nodig zijn. Dat kon ook wel gevoeld worden. Maar dat was altijd om de schapen weer terug te brengen in het spoor. Die staf die sprak van de zorg en van de liefde van de herder. En als een schaap soms zo ver afgedwaald was en op een plaats was waarin die in gevaar was, dan legde zo'n herder de krul bovenaan de staf om dat schaap heen en dan trok hij het zo zachtjes naar zich toe. Dat is de staf. Geestelijk gesproken, de staf van het woord. En dat is Davids troost ook, gemeente. Als die hier in het geloof mag blikken op omstandigheden in zijn leven, dat hij komt in de duisternis. En dat hij geen hand voor ogen ziet. En dat hij misschien wel sterven moet. Dat de dood zo dichtbij is. Als hij geen weg meer ziet. Maar dan is dit zijn troost. God zal mij nooit begeven. Hij zal mij leiden. Hij zal me niet alleen beschermen met die stok die in zijn hand is. En als de stok in zijn hand is, ja, dan ben ik, zou het bijna zeggen met dat woord van de apostel Paulus, dan ben ik machtig. Wel zwak in mezelf, maar dan ben ik veilig. Dat is beter. Dan ben ik veilig. Bewaard door die herder, beschermd door die herder. En als ik dan moet zien op mijn eigen dwalen, allerlei kanten op en zo vaak bij de herder vandaan. Maar als ik nu mag zien op die staf in de hand van de herder, die staf daarmee zal hij de weg banen. Die staf daarmee zal hij de weg wijzen. Die staf daarmee zal hij mij leiden en daarmee zal hij mij terugbrengen in het spoor als ik afgedwaald ben. Die staf die spreekt van zijn trekkende liefde. Die staf, dat is de staf van zijn woord. Ziet u wat David voor geloof mag oefenen. David kreeg de herder in het oog. In zijn beschermende, krachtige nabijheid. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In zijn trouwe nabijheid. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. In zijn lijden. Dwars door de duisternis heen. En als je dat nou eens voor jezelf mag zien en mag ervaren. En dan begin ik maar even waar ik net ook begon. Als je dat nou eens in je misschien wel moeitevolle leven mag ervaren. Dat het wel donker is. En dat je soms de weg niet eens ziet. Maar dat de Heere op die levensweg met al zijn moeite en al zijn onbegaanbare wegen, dat de Heere nu leiding wil geven vanuit zijn woord. En dat hij een weg wil wijzen. Maar we moeten toch ook wel oppassen, gemeente, om de Heere alleen maar als een troost voor het tijdelijke leven te hebben. Wat is het vooral ook belangrijk om hem te mogen kennen in het geestelijk opzicht. Dat we mogen weten van die leiding door zijn staf. Dat we mogen weten ook in de geestelijke strijd van de bescherming en de veiligheid achter zijn stok. Vanmiddag wordt het degene die de Heere vreest in de prediking van het woord als het weer als het ware getoond. Zie eens, ook als u soms zo in het donker moet gaan en als u helemaal geen weg ziet, maar zie eens op de stok van de herder. En zie eens op de staf van de herder. Die zal hij gebruiken om u te leiden. Die zal hij gebruiken om u te beschermen. Dat is de troost. Uw stok, uw staf, die vertroostte mij. En die stok en die staf, gemeente, die zijn nog altijd in de handen van de herder. Die stok en die staf, die zijn het waarmee hij zijn gezegende werk doet. En als een kind van God op zichzelf ziet, dan moet hij zo vaak vrezen. Oh, dan heeft hij zoveel te vrezen. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Ik zou alles vrezen. Als ik zie op mezelf. Als je nou mag zien op die stok en die staf. Ja, maar dan moet je het wel weten. Dan moet je het wel weten dat hij je herder is. Ja, gemeente, als dat dan vanmiddag het gemis en de nood in uw leven blootlegt, dan is ook dat een van de dingen die in de preek gebeuren. Dan zou het toch wel kunnen dat de Heere daarin u ook iets te zeggen heeft. Hoe zult u nu over de levensweg moeten gaan zonder die herder? Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als er in de gemeente van Kralingen vanmiddag een jongen, een meisje, een man of een vrouw is die het zegt: Heere, nu heb ik gehoord over een herder en hoe hij alles wil zijn in zijn zorg en in zijn leiding voor in zichzelf dwalende schapen en verloren schapen. En ik sta er buiten, maar Heere, ik kan niet meer zonder u. Wil u toch mij ook opzoeken? Wil u toch door genade mijn herder worden? Zoek deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje. Zoek mijn kind. Zoek mijn kleinkind. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Iemand zegt, is dat altijd zo dat een kind van God, wanneer hij in het donker gaat, geen kwaad vreest? Is het altijd zo dat iemand dan een lied zingt? Is het altijd zo dat het dan in het donker toch licht? Nee, dat was het bij David ook niet. Hij was wel in dat dal van de schaduw des doods. Maar er kunnen toch tijden zijn, zegt iemand, dominee, dat je de herder niet ziet en dat je de weg niet ziet, maar dat je ook die stok niet ziet en die staf niet ziet. Omdat je er helemaal geen troost van ondervindt, dat alles zo donker kan zijn. U weet wellicht wat de herder in Israël in zo'n situatie deed. Als een herder nu met zijn schapen ging door het dal van de schaduw des doods. En dat was nodig op de weg die hij gaan moest. Maar dan ging die herder altijd voorop. Dat moet u ook vasthouden. De herder is niet zoals we het onlangs nog een keer zagen op de heide van Elspeet. Dan komen die schapen zo vanuit de verte aanrennen. En dan zien ze daar in de verte de stal en dan loopt de herder daar helemaal achteraan. Maar in het land van de Bijbel ging de herder altijd voorop. Die baande de weg, die wees de weg en er was geen stap dat een schaap hoefde zetten of een lammetje hoefde te zetten of de herder was trouw geweest. Die ging voorop. Maar zo is het ook met een kind van God. Als die moet gaan in het dal van de duistere doodschaduw, dan is er toch geen stap die die zetten moet of de herder gaat voorop. Maar als het dan zo donker was dat er helemaal niets meer te zien was en die schapen werden bang en die begonnen onrustig te bewegen en die dreigden nog verder bij de herder vandaan te gaan, dan deed de herder iets wonderlijks. Dan nam hij de stok en de staf in zijn hand en met iedere stap die hij dan zette, dan sloeg hij tegen de rotswand. En dan wisten de schapen het, al zien we de herder niet en al zien we de weg niet, maar de herder is er toch. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Als u misschien in het duister, ook na ontvangen genade, de herder niet ziet, de stok niet ziet en de staf niet ziet, en u kunt er niet bij en u hoort het vanuit het woord toch. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is wat David ten diepste bedoelt. En zo had David toekomst. Zo kon David onbevreesd de toekomst tegemoet zien. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Ik heb het verkeerd gezegd, gemeente. Ik moet niet zeggen, zo kon David. En zo had David, dat is ook wel zo, maar belangrijker. Zo wilde Davids herder zijn voor David. En zo wil die goede herder zijn voor allen die door genade tot zijn kudde mogen behoren, voor de schapen en voor de lammeren. Zo wil hij in zijn tere zorg en in zijn leiding zijn. Als je die herder hebt, dan kunnen Gods schapen en Gods lammeren wel eens klein denken van de herder. Dan kunnen ze ook echt wel eens de oren, om zo te zeggen, dicht hebben voor alle troost. En kunnen ze er soms zo weinig van zien, dan kunnen ze afgedwaald zijn. Maar die herder zal ze nooit meer verliezen. Niemand, zegt die herder, zal ze uit mijn hand rukken. Al zou u gaan door het water, ik zal bij u zijn. Al zou u gaan door het vuur, ik zal bij u zijn. De golven zullen u niet overstromen. Dan is psalm 23 inderdaad wel een psalm van troost. Machtige troost. Wie de Heere toch wil zijn voor zijn schapen, voor zijn lammer. Maar wat ben je ook arm als je hem dan niet hebt als je herder. Wat ben je dan nog nameloos arm. Als je deze goede herder niet kent. En nog gaat hij vanmiddag in de prediking van het woord uit als die zoekende herder. En nog gaat hij uit als de herder die zoekt wat een goed eindje op weg is. Nee, wat verloren is. daarom mag het evangelie ook vanmiddag nog ruim gepredikt worden. Zijn er nog verloren schapen in Kralingen? Zijn er nog verloren lammeren in Kralingen? Mensen in gevaar, dwalende schapen. Wij keren ons een ieder naar onze eigen weg. Nog gaat de herder uit om het verlorene te zoeken. En er is geen mens te ver afgedwaald, of die herder die kan erbij. Er is geen mens die heeft het te veel verzondigd, of die is te diep gevallen, of de handen van die goede herder die reiken nog dieper als hij gaat zoeken om te vinden. Maar hij moet wel uw herder worden. Het is wel een persoonlijke zaak. U kunt vanmiddag de kerk niet uit door u in het algemeen te troosten met: nou ja, we hebben gehoord dat we dwalende schapen zijn en dat is erg, maar gelukkig is er ook een goede herder en dus zal het allemaal wel goed. Nee, nee. Hij moet wel de uwe worden en u de zijne. Die vierde vinger van de hand. De Heere is mijn herder. Rust niet voordat u dat weten mag. Laat dat zijn uw zoeken door genade. En in de weg van dat zoeken zult u het ook leren, gelijk een schaap gedwaald. Helemaal geen recht om te vinden. Nee, het geheim van zalig worden ligt niet in mijn zoeken, maar in zijn zoeken. En in zijn vinden. En daarom ligt er in de prediking van het woord altijd een schijnbare tegenspraak. Iets waarvan u zegt: dominee, klopt dat nou wel? Want er ligt een dringende oproep: zoek de Heere en leef. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Denk nog even aan wat we vorige week hoorden. Dat zegt de Heere nu. En de Heere zegt nu ook nog dat hij zich wil laten vinden door mensen die hem vroeg zoeken. Want wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Of nog ruimer, wie zoekt zal vinden en wie klopt zal worden opengedaan. Maar de Heere belooft je vanmiddag niet nog een jaar waarin je hem kunt zoeken. En de Heere belooft je zelfs geen week. Laat staan 10 jaar, laat staan nog een oude dag. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Dat is de ene kant. En de andere kant, die ook in de prediking klinkt, is het wonder van zalig worden. Die goede herder, die uitgaat. Die gaat naar het verlorene, totdat hij het vindt. En dan is er blijdschap in de hemel. Ook over u. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo past het ons om uw naam nog aan te roepen aan het einde van deze dienst. Vergeef ons al het zondige, het gebrekkige. Zegen het uwe. We hebben gehoord, Heere, wie wij zijn van nature. Dwalende schapen. Een eigen weg bij u vandaan. We hebben gehoord wie u bent, een zoekende herder die het verlorene zoekt. Heere, doe ons geen rust hebben, voordat we het met David op goede grond mogen zeggen: de Heere is mijn herder. De ruimte van het evangelie is aan ons hart gelegd, geen zondaar te diep gevallen. Te ver afgedwaald. Of u zult hem oprapen wanneer u hem zoekt. Heere, heilig dat woord aan onze harten. Geef ons er werkzaamheden mee in onze binnenkamer. Geef dat we iets mogen kennen van die heilige praktijk van Jacob. Ik zal u niet laten gaan, tenzij gij ook mij zegent. Bewaar ons in de komende tijd. Gedenk de dominees die in het midden van de gemeente hopen voor te gaan. Geef ze alles wat nodig is. Doe ons elkaar op de bestemde tijd ook weer in goede gezondheid ontmoeten. Bewaar ons allen. Breid uw handen uit over de gemeente. Hoor ons om Christus wil. Amen. We luisteren tenslotte naar de berijming van de tekst, Psalm 23, het tweede vers. Uw stok, uw staf zal mij altoos behoeden. Psalm 23, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.